flirtte er al mee sinds hij het Witte Huis moest verlaten. Zou hij dan echt? Ja dus, deze week kwam de grote aankondiging.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Maar die aankondiging sprankelde niet echt en de reacties bij bevriende media waren lauw. Hoe kansrijk is Donald Trump? En daarnaast kijken we hoe het congres verdeeld wordt nu de rook langzaam optrekt en er toch nog steeds geteld wordt trouwens. Dit is aflevering 154 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Ik zit aan mijn eettafel in Washington D.C. met een kop koffie. En mocht je af en toe wat geluiden of wat geschreeuw horen, er staan mannen op mijn balkon de voegen te vervangen. Dus dat is het geschraap wat je misschien af en toe er tussendoor hoort.
Maar het voordeel is dat het huis dan veel meer geluidsdicht wordt. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio onder het toeziend oog van Jury.
En uiteraard
ook aan de koffie. Ik zou het bijna vergeten, maar dat is toch mooi. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de hele podcast, toch?
Ja, precies. Ja. Want er zit weer een afstandje tussen ons, Bernard. Ja. Jij bent weer in Nederland, maar dan hebben we in ieder geval met ons kopje koffie. En Jury die nu ook. Hey, er gaat zelfs een telefoon volgens mij. Ben jij dat?
Dat ben ik, maar nu is hij dood. Dus.
Gelukkig, die hebben we weggedrukt. Dan zijn we er echt klaar voor. Hey, met dat kopje koffie, dan hebben we in ieder geval nog onze band weer een beetje hersteld. Want jij hebt het vliegtuig weer gepakt. Hoe was de vlucht? Hoe is het om weer in Nederland te zijn?
Eerlijk gezegd, het was, zoals het heet, uneventful. Niks bijzonders. Het verliep allemaal vlot. Dat is op zichzelf tegenwoordig wel een dingetje, hoor. Dat je geen grote vertragingen hebt. Maar die had ik niet. Sterker nog, ik was een uur te vroeg aan. Dus om 5:00 's morgens. En toen dacht ik, nou, doe het een beetje rustig aan. Maar toen kwam al dat gedoe over die raket die in Polen terecht was gekomen. Dus hopsakee.
Ja.
Ja, toen werd het allemaal Oekraïne. Ja. Maar voor de rest, ja hoor.
Nou, mooi. Goed om te horen in ieder geval. En we zijn eigenlijk ook nog een beetje, wat je zei het al inderdaad, het nieuws buiten Amerika gaat ook gewoon door. Maar ondertussen blijft Amerika ook een beetje zo doorrommelen met al die uitslagen die nog binnenkomen. Die verkiezingen zijn nog niet voorbij eigenlijk. En natuurlijk die grote aankondiging, want daar stond hij. Donald Trump, voor een paar honderd supporters en ook leden van zijn club op zijn resort in Mar-a-Lago, in de balzaal. Daar gebeurde het allemaal. Deze keer geen goudkleurige roltrap, wel de bekende rode petjes en een bekende boodschap. Onder beiden was alles vreselijk, onder Trump ging het goed.
Under our leadership, we were a great and glorious nation. Something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation and importantly, we were a free nation. But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions of Americans, the past 2 years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety and despair.
Ja, we waren een vrij land. Nu zijn we een failing nation. En het is pijn en hardship onder Joe Biden. Het klonk mij eigenlijk maar al te bekend in de oren, Bernard. Veel van hetzelfde. Hoe heb jij daarnaar geluisterd?
Ja, precies zo. Nou, er vielen mij een paar dingen op toen ik daarna keek en luisterde. In de eerste plaats, ik vond hem zwak. Ik vond hem niet sprankelend zoals hij altijd is. Wat je ook van de man vindt. Een man op die leeftijd die zo springlevend, sprankelend altijd is. Uitdagend. Het zat er niet echt in. Die tekst.
Low energy, zou hij zelf zeggen.
Precies. En dan was natuurlijk de setting ook opmerkelijk. Je zegt het al, in Mar-a-Lago. Nou, dat is dus voor een groepje volgelingen. Maar niet voor een stadion vol. Wat we meestal zien met die rallies. Dus ik begreep ook eerlijk gezegd niet waarom hij het zo deed. Ik vond ook het publiek een beetje lauw. Er klonk wel een beetje gejuich. Maar ja, het is ook niet zo'n grote menigte, dat snap ik wel. Ik vond het allemaal een beetje slap. En inhoudelijk, het zelfs in zo'n tamelijk korte aankondiging kon ik er af en toe weer geen touw aan vastknopen. Dus wat dat betreft was hij wel weer consequent Donald Trump.
Ja, het was wel weer klassiek op dat punt. En wat mij ook wel weer opviel, het deed mij echt denken aan zijn inauguratiespeech. Toen had hij ook, dat is ook zo'n moment dat je denkt van, nou, nu kijk je naar de toekomst. Nu ga je ook wat positieve dingen laten horen. Dit ga ik allemaal doen voor het land. Dit gaan jullie krijgen onder mij. En toen had hij het ook over carnage en alle ellende eigenlijk in Amerika. En dat deed hij nu eigenlijk weer een beetje. Hij schept een heel donker beeld voor de toekomst. In ieder geval voor de komende 2 jaar onder Biden. Hij zei ook op een bepaald moment van... we hebben nu misschien niet keihard gewonnen bij de laatste midterms... maar het wordt de komende jaren nog veel erger... en dan gaan mensen echt wel anders stemmen. En toen ik zat ernaar te luisteren en ik dacht... weer dat donkere, weer dat zware.
Ja.
En ik vroeg me ook af of dat nou nog werkt. Want wat hij eigenlijk steeds doet is dus... als ik president ben, dan schijnt de zon en is alles goed. Maar de jaren daarvoor en daarna zijn allemaal vreselijk. Pikken mensen dat nog steeds, dat verhaal?
Dat deden we hier, maar ik heb het een beetje vergeleken met Mike Pence... de voormalige vicepresident. Die was namelijk niet uit de media weg te meppen de afgelopen dagen... met zijn nieuwe boek... wat was het ook weer? Een mooie religieuze titel...
Met God in de titel, inderdaad.
Ja. So Help Me God, of zoiets.
Ja, dat was hem, ja.
Nou ja, in elk geval, dat is Mike Pence ten voeten uit. Maar wat mij zo opviel in al die interviews die hij hield... voor radio, televisie en in de kranten... was dat hij het omdraaide. Die zei, het land ging waardeloos onder Obama en Biden. En Obama en Biden hebben bijvoorbeeld consequent geweigerd... wapens te leveren aan Oekraïne. En pas toen team Trump-Pence aantrad, veranderde dat allemaal. Toen zijn we wel gaan kijken naar hoe we zo'n land in nood konden helpen. En toen ging het wel goed. Dus of dat nou allemaal klopt of niet, dat doet er helemaal niet toe. Maar ik dacht, als je dan al wil laten zien dat je je verleden mee hebt... en op grond daarvan een goede nieuwe president kunt worden... pak het dan zo aan. Dat was veel slimmer. Dat vond ik echt een hele intelligente aanpak. Waarbij je ook de fact-checkers erbij had kunnen halen. Omdat inderdaad het klopt dat onder Obama Biden... er aan Oekraïne veel te weinig is gedaan. Het is gewoon een feit. En dat soort feiten omhoog halen, dat was voor mij... dat had hij moeten doen. Dus ik heb met verbijstering eigenlijk zitten kijken naar het geheel.
Ja. Maar nog even dan over Oekraïne. Want je zegt van dat klopt wat Pence zei. Maar dan moet ik meteen denken aan dat telefoontje van Trump aan Zelensky. Waarin die Zelensky onder druk zette. Doe een onderzoek naar beide. En anders krijg jij je wapenleveranties niet. Of de steun in ieder geval daarvoor. En ik meen mij te herinneren dat dat een maatregel was. Die steun voor Oekraïne. Die nog uit de Obama-jaren kwam. Ja, toch? Of zit ik nu verkeerd?
Nou, dat weet ik niet helemaal zeker hoor. Het kan zijn dat het besluit wel al was genomen. Maar er was in feite nooit wat gebeurd. Althans niet op grote schaal. Sorry. En na die hele periode van 2014... Hè, toen de inname van de Krim en de Donbass... de Amerikaanse regering was niet heel erg actief met de kwestie bezig. Maar het doet er ook helemaal niet toe. Het gaat mij meer om de aanpak van de presentatie van een kandidatuur. Dat is nogal wat. Op zo'n moment moet je schitteren. En je moet niet alleen maar roepen, jongens, die andere die kan er niks van, ik kom jullie redden. Je moet ook kunnen zeggen, ik kan aantonen aan de hand van het verleden dat ik heel veel belangrijke dingen heb gedaan. En dat was helemaal de toon niet. Ik vond het een waardeloze vertoning.
Ja, nee, dat was een hele rare presentatie. Ja.
En journalistiek sprekend had ik mij er zeer op verheugd, Jan. Ik zat echt klaar, bij wijze van spreken, met de popcorn van kom maar op.
Ja.
Ja, maar goed, niet dus. Ja.
Nee, ik hetzelfde, want dan denk je ook namelijk... Trump is een showman, die weet hoe het werkt. Die weet ook dat hij soms even wat extra's moet brengen. Het even een beetje spannend moet maken. En dat had natuurlijk de aanloop wel spannend gemaakt op zich... met de aankondiging dat dit ging komen. Maar dan denk je toch op zo'n avond zelf van... nu moet er ook wel wat... nu moet hij iets nieuws te vertellen hebben. En dat vond ik zo raar. Hij heeft nu drie serieuze campagnes heeft hij gedaan. Of dit is zijn derde serieuze campagne. En het is eigenlijk ook voor de derde keer dezelfde campagne. Er zit helemaal niks nieuws in. Geen enkel nieuw plan. Nou ja, hij had dan iets over wat kleine dingetjes. Ik geloof dat ze naar Mars moeten. En er moeten de regels voor het stemmen moeten wat strenger. Dat soort dingetjes. Maar geen nieuwe visie. Het was gewoon weer eigenlijk een beetje opgewarmde prak. Als je het zo... het was weer hetzelfde.
Ja. Nou. Ja. Het is geen visie. Dat is eigenlijk.
Nee, precies. Dus dat. dat een beetje. Of heel erg een gemiste kans. Het was. Jij noemde het al eventjes. Zo weinig energie zat erin. Ik vond het ook echt vreugdeloos. Iets waar ik veel heb gehoord, ook de afgelopen dagen, veel speculatie van wil Trump nu wel? Hoe zit dit nou? Waarom doet hij dit? Staat hij er wel helemaal achter? En ja, wij kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar ik moet dan altijd, als het daarover gaat, denken aan Maggie Haberman. Hè, die bekende New York Times journaliste. Die Trump beter kent dan wie dan ook. Die heeft alle inside scoops, die komen bij haar vandaan. En die kreeg die vraag ook een keer eerder. Zij heeft een boek geschreven. En toen werd er ook gevraagd van wat gaat Trump in 2024 doen? Gaat hij runnen? En toen had ze een heel goed antwoord op die vraag.
I think he has backed himself into a corner where he has to. I think that...
What corner?
The corner is he wants attention. He wants to fundraise. And he's under investigation. And he wants to be able to say the investigations are witch hunts. And he would love to have the constitutional armor the presidency affords him back. So I don't think his heart is particularly in it. He doesn't seem to be enjoying himself with politics the way he once did. Now, maybe that will come again. But I do think at the moment, I think he will run. It doesn't mean he will stay in the whole time. But I do think he will announce a candidacy.
Ja, en ik vond twee dingen interessant. Want zij geeft dus duidelijk aan van de juridische problemen van Trump. Die spelen voor hem mee. Hij wil dat extra harnas van het presidentschap ook hebben. Om hem te beschermen daartegen. En zij zegt dus ook van ja, hij heeft zichzelf een beetje in deze hoek gemanoeuvreerd. Hij kan eigenlijk niet anders. Maar zijn hart zit er niet echt in. En dat dacht ik wel te zien ook bij die aankondiging.
Ja, ja, ik vind... Ik luister altijd naar haar analyses. Ik vind ook deze weer voortreffelijk in twee zinnen. Zo duidelijk maken wat er in het hoofd van die man omgaat. Het deed mij denken, Jan, we hebben het er in het verleden wel eens over gehad, aan het moment waarop George Bush 1 de politiek verloor. Dat was in een debat, verkiezingsdebat met Bill Clinton, die toen de democratische tegenstander was en uiteindelijk ook heeft gewonnen. En in dat debat keek Bush halverwege op zijn horloge. Mm-hmm. Nou zei iedereen achteraf waarschijnlijk keek hij alleen maar omdat hij boos was dat Clinton veel meer tijd gebruikte dan hem was toegestaan. Mm-hmm. Maar het leek alsof hij daar weg wilde zijn. Daar eigenlijk niet wilde zijn. Mm-hmm. En heel veel mensen die analyses doen en die kijken naar non-verbale communicatie en dat soort dingen, die zeiden de volgende dag ook in de media, deze man wil helemaal geen president blijven. Mm-hmm. Hij wil weg.
Ja.
En dat gevoel kreeg ik ook een beetje toen ik hem zag. En zeker nu ik dat verhaal van Maggie Haberman hoor. Ik denk, zo zat het. Hij wil eigenlijk niet.
Ja, want eigenlijk inderdaad, dat is wel een mooi beeld van dat klokje waarop Bush keek. Want wat Trump eigenlijk deed de hele avond was de speech weglezen. Hij las van de prompter af. Daar is hij ook niet zo goed in, dat weet. Hij kan beter improviseren. Echt veel mensen ook. Hè. Als er een groot publiek is, dan komt hij gewoon beter uit de verf. Dus eigenlijk was dit, wat jij ook zei, dit een hele rare keuze voor hem om te lanceren. Maar hij werkte zich echt door die zinnen heen. Alsof hij inderdaad snel thuis moest zijn, want het eten werd koud. Dat gevoel kreeg ik een beetje.
Ja.
Het was een soort tussendoortje. Hè?
Ja, ja. Ja, heel raar. Maar goed, ik moet... laten we eerst even kijken. De reacties. Daar heb jij natuurlijk en ik allebei opgelet. Wat viel jou het meest op in de reacties in Amerika, in de media of elders?
Ja, dan laten we met die media beginnen inderdaad. Want wij zitten al een tijdje te kijken. Hè, wat de Trump-vriendelijke media, hoe die reageren op Trump. Blijft die steuner? Wat doet Fox News? Al die verhalen. En mijn gevoel daarbij was dat ze lauw reageren. Op sommige vlakken zelfs afwijzend. En de meest opvallende, en ik vond ook de grappigste, die heb jij ook gezien, dat weet ik zeker. Want het is onze favoriete krant zo'n beetje als het gaat om filijnen berichtjes. De New York Post.
Oh ja.
En dat is eigenlijk een beetje Trumps oude huiskrant. Hè? Want die las hij altijd toen hij in New York woonde.
Ja.
Dus die krijgt hij in ieder geval, dat weten we zeker van, die krijgt hij op zijn bureau ook in Mar-a-Lago. En die hebben heel vaak Trump op de voorpagina gehad. En nu, de dag na de aankondiging, stond Trump niet met de foto op de voorpagina. Zijn naam stond ook niet op de voorpagina, maar klein onderin was een balkje met de mededeling Florida man makes announcement. En een Florida man, dat kennen we. Hè? Dat zijn die berichtjes in de media als er weer iets geks is gebeurd. Als een man een krokodil heeft gevangen. Of als er een auto in de fik is gegaan. Omdat hij een barbecue erin heeft aangestoken. Dan is dat bijna altijd Florida man. En in dit geval is Trump dus de Florida man gemaakt. En ook anoniem dus op de voorpagina. En dat stukje in de krant zelf was heel klein en heel filijn. En het stond dus op pagina 26. Ja, dat vond ik echt wat zeggen. Dat was een statement.
Ja, en ik heb er vreselijk om moeten lachen, want de tekst was ook vreselijk leuk. Want je ziet, ook in de eerste alinea wordt heel, heel nadrukkelijk de naam weggelaten. En in de tweede alinea komen ze dan wel. En ze maken ook een grap over de krankzinnig lange aanlooptijd. Hè, meer dan 700 dagen voordat die verkiezingen zijn. Dus ze nemen hem echt in de maling op een manier. Nou, ik ben blij dat het mij niet zo overkomt. Maar ja, ik wil ook geen president van de Verenigde Staten worden. Dat
is heel gezond, denk ik. Ja.
Maar heb je iets van een reactie gehoord van hem?
Nee, daarop niet. Nee, want ik zit ook wel vaak eventjes op de truth te kijken natuurlijk. Ja. Zijn sociale media. Maar daar heeft hij nog niet op gereageerd. En ook dat laatste zinnetje ook. Hè. Pas in het allerlaatste zinnetje van dat korte stukje staat: Trump also served as the 45th president.
Ja.
Dat is ook zo dodelijk.
Dodelijk is, ja. Ja. Oké, okay, ja. En ons favoriete televisiekabelstation Fox News.
Ja, precies. Want ik vond New York Post was de leukste, maar we moeten niet de invloed daarvan overdrijven natuurlijk. En Fox News is wel de zender waar half Amerika in ieder geval naar kijkt. En wat me daar vielen me een paar dingen op. De eerste was, zij waren een van de twee zenders die het uitzonden. CNN was de andere. CNN brak het af nadat Trump zijn echte aankondiging had gedaan. Fox News, die heeft het iets van een half uur laten lopen, maar toen werd de toespraak ook onderbroken. En dat vond ik ook wel opvallend, want ze hebben in het verleden ook wel rallies gewoon en speeches van Trump, die zonden ze gewoon helemaal uit. En nu gingen ze dan naar de studio en dan waren er wel echt lovende kritieken ook. Ik moest ook wel lachen op een paar mensen, iemand in de studio: oh, het is zo goed dat hij nog niet over verkiezingsfraude is begonnen. Nou, daar waren ze over aan het juichen en toen gingen ze terug naar de speech. En het eerste waar Trump over begon was verkiezingsfraude. Dus dat een mooi momentje.
Ja.
Maar goed, ze vonden het dus zelf denk ik ook wat te saai. Want dat Fox News, wij kijken altijd van, blijven ze achter Trump staan? Dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat Rupert Murdoch, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, ook heel erg duidelijk kijkt naar de kijkcijfers. Als hij ziet dat mensen niet meer zo achter Trump staan, dan denkt hij, ja, dat scoort ook niet zo voor mijn zender. Dus dan ga ik van mening veranderen.
Ja, ik weet niet of Rupert Murdoch het tot in zulke details bepaalt. Maar we kunnen vaststellen dat Fox News, ja, die is duidelijk Trump aan het afvallen. Althans, in de gewone uitzending. Hè? Die roeptoeters, die zijn er nog steeds. Zoals Tucker Carlson.
De Sean Hannity.
Sean Hannity, die gaan gewoon door. Maar de rest valt af of haakt af. De New York Post is van Murdoch. De Wall Street Journal is van Murdoch. De Wall Street Journal vind ik het meest interessant, want dat is een republikeinse krant. En die heeft in die hele Trump-periode, dat kon je zien, geworsteld met het nieuws. Maar die zijn nu ook heel duidelijk. Dus dus je kunt zeggen dat de Murdoch-media, de belangrijkste, de serieuze kant, de Wall Street Journal, de roddelkant, de New York Post en het belangrijkste nieuwsstation Fox News, dat die allemaal afscheid nemen. Voor mijn gevoel zijn ze gewoon afscheid van hem aan het nemen en kijken vooruit, wat ik ook heel verstandig vind trouwens, naar wat er nu met die Republikeinse partij gaat gebeuren. Iedereen kijkt natuurlijk naar gouverneur DeSantis van Florida. En dat doen zij ook. En eerlijk gezegd, gelijk hebben ze.
Ja, ik snap het ook wel. Ik moet wel zeggen, ik heb dus wel steeds het gevoel hierbij, je ziet soms ook de twijfel, dat ze nog een beetje op zoek zijn van wat vinden wij eigenlijk. En dan moet ik ook nog wel weer een keertje aan 2015 denken. En de campagne toen en ook daarna nog wel een paar keer. Dat we dachten van, wacht even, dit zou het moment kunnen zijn. Neemt Fox News afscheid van Trump of al die kranten die je net noemt. En dat ze dan toch weer ook weer terugkwamen. En ik ben benieuwd of we dus nu het point of no return al gehad hebben. Of dat het ook langzaam weer eens een beetje teruggekrabbeld wordt straks, als Trump dan toch de Republikeinse kandidaat zou worden. Dat,
ja.
We gaan het zien.
Nou, we hadden pas geleden in BNR de Wereld als gast Paul Verhagen. Die is, zoals je weet, een goede Amerikanist. Maar die is ook een goochelaar met cijfertjes. Hè. Die weet echt alles van cijfertjes. En die zei iets heel slims. Die zei, als er voorverkiezingen komen, dan heb je een vette kans dat Donald Trump die wint. Want daar heeft hij wel voldoende stemmen voor. Maar als er algemene verkiezingen komen, dan redt hij het nooit tegen een democraat. Daarvoor is dat aantal, ik zal maar zeggen, vaste aanhangers nu te gering. En dat moeten natuurlijk de Republikeinen ook denken nu. Mensen die, die partij denkt over dit soort dingen en probeert de strategie uit te stippelen. Dus laten we eerst eens kijken, wat hoorden wij nu? Wat heb je gehoord, opgepikt van, laten we zeggen, kopstukken, prominente Republikeinen?
Ja, wat mij daar opvalt, ten eerste, ik denk dat dit de meeste kritiek is die Trump eigenlijk misschien wel in zijn hele presidentschap en zijn vorige campagne ook gekregen heeft. Sinds het moment dat hij zeg maar de kandidaat voor de Republikeinen was. Dus dat sowieso. Maar wat mij ook wel opvalt is dat de echt prominente Republikeinen, die houden zich nog een beetje stil, houden zich een beetje op de vlakte. Die spreken zich niet enthousiast voor Trump uit. En dat is denk ik ook een teken, want anders hadden ze dat in het verleden hadden ze dat al lang gedaan. En dat de meeste, de mensen die we het meeste horen, dat zijn nog wel een beetje de usual suspects. Echt de anti-Trumpers. En dat zijn ook vaak wat mensen die wat verder van Washington afstaan. Dus wel echt prominente, maar bijvoorbeeld gouverneurs, die ook ietsje makkelijker met wat afstand daar wat over kunnen zeggen. Dus ik zie ook wel, ik zie een trend, maar ik zie ook voorzichtigheid.
Ja, wat ik denk. En wat ik, zoals ik het lees, ik zie precies wat jij ziet. Ik ben helemaal mee eens. Dat de grote namen zijn heel heel behoudend in hun reacties. Wat ik denk, is dat die grote namen in deze hele ontwikkeling een gouden kans zien. En dat is iets waar we ook over zullen moeten praten de komende tijd. Als Trump zichzelf als het ware, het klinkt oneerbiedig, maar als hij zichzelf politiek doodloopt hè, in deze race. Mm-hmm. Omdat blijkt dat er toch te weinig echt enthousiasme is. Of dat dat enthousiasme zich te veel beperkt tot de usual suspects. Dan zal de partij dat aangrijpen om te zeggen, zoals bijvoorbeeld Mike Pence dat heel elegant deed. Hij wordt erom gecritiseerd dat hij Trump niet wil afvallen. Maar dat is logisch, want het was zijn vicepresident. Al heeft hij op het laatst hem verraden, zal ik maar zeggen. Maar toch, hij was meedblij. Maar die zegt dus, ik zou het prachtig vinden als hij zich weer kandidaat stelde, maar ik kan mij voorstellen dat er betere kandidaten zijn. Dat is een hele elegante manier om te zeggen, ik denk dat hij daarmee verwoordt wat in de Republikeinse partij leeft. Namelijk, als wij dit op de komende 2 jaar gebruiken, 1,5 jaar, om dit op een beetje fatsoenlijke manier, om dat hele beeld een beetje te laten kantelen, dan geeft dat ons de mogelijkheid om de Republikeinse partij een beetje terug te brengen naar wat het was. Een conservatieve, maar ook wel creatieve en ook wel nationalistisch voelende partij. Zonder al die vreselijke strapatsen die daar nu plotseling aan vast zijn gekleefd. Het is volgens mij een gouden kans voor de partij om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat kan met Ron DeSantis, maar het kan ook met allerlei andere mensen. Het kan ook met Mike Pence, dat doet er even niet toe. Daar gaan wij ook niet over. Maar dat zijn toch, dat is toch het soort mensen die, wat gedachtegoed betreft, niet zo ver van Trump afstaan. Maar toch meer hechten aan wat die Republikeinse partij traditioneel is. Een anti-Washington conservatieve beweging die heil vooral zoekt in het eigen beslissingsrecht van de individuele staten. Daar is ruimte voor in deze democratie. Dus ik vind het allemaal zo slecht niet, hoor. Wat gebeurt. Ik vind het fascinerend.
Ja, het is alleen even de vraag dus hoe het gaat gebeuren. Want voorlopig is het natuurlijk ook zo. DeSantis, daar heeft iedereen het over. Maar hij heeft het nog niet gezegd. Hij is nog geen kandidaat. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat daardoor nog wel wat terughoudendheid is. Want dat was ook de reden dat Trump, een van de redenen dat Trump zo snel is natuurlijk. Hij wil zorgen dat alle zuurstof uit de ruimte gaat. Dat hij de enige uiteindelijke is die dit kan doen. Omdat gewoon alle aandacht naar hem gaat. Er moet eerst een alternatief komen voordat je ook echt tegen Trump kan keren, ja, denk ik.
Maar die verkiezingen zijn over 2 jaar.
I know. Het wordt een hele lange sprint.
Dus als jij nou DeSantis bent en ik adviseer je, en jij zegt, ja, ik heb belangstelling, ik wil best, dan zou ik echt mijn uiterste best doen om jou ervan te weerhouden om dat te snel aan te kondigen. Zeggen, laat maar lekker gaan. Laat maar gebeuren. Laat die zuurstof maar worden weggezogen. Want uiteindelijk hebben wij betere kaarten en dus een grotere kans. En dus gaan we dat mogelijk maken. Bovendien, op het moment dat je je kandidaat stelt, val je onder de federale regels voor geldinzameling.
Hmm.
Dus allerlei dingen kunnen en mogen niet meer. Ook niet handig.
Nee,
en dan is er een gouden regel. Je moet nooit te vroeg willen pieken. Dus ik denk dat hele snelle aankondigingen aankondigen als een soort tactiek om anderen te weerhouden, averechts werkt uiteindelijk. Die anderen die willen, die wachten rustig af tot het moment goed genoeg is. Tot bij wijze van spreken die partij echt klaar is met Trump en ook over iets anders wil praten en de toekomst wil praten, dan moeten ze erin springen.
Ja, eigenlijk wat Trump dus doet, bedenk ik nu, is zorgen dat dat gesprek, of dat probeert hij, omdat dat gesprek niet gevoerd kan worden. Hij wil gewoon zorgen dat de aandacht, hou die aandacht maar eens 2 jaar lang vast.
Precies.
Dus, ja. Hey, en even concluderend dan. Hè. Trump lijkt mij is zeker een kanshebber. We moeten hem wat mij betreft echt niet afschrijven. Maar dit is misschien wel. Hij is denk ik nog nooit. Heeft hij zo ver op achterstand gestaan aan het begin van zijn strijd. Om het even zo te zeggen. Dit wordt echt wel een harde dobber voor
hem. Dat wordt hem. En ik denk inderdaad. Ik denk nog even aan die stelling van Paul Verhagen. Hij heeft waarschijnlijk voldoende stemmen om voorverkiezingen te winnen, maar niet om de presidentsverkiezingen te winnen. Mm-hmm. Hele interessante. Ik denk dat het zo echt wel aardig is geschilderd. Dus het wordt hartstikke spannend. En ook weer leuk, want we gaan best een spannende 2 jaar tegemoet, toch?
Ja, zeker. Er gebeurt weer genoeg.
Ja. Dus aflevering 500 van de Amerika-podcast komt alweer in zicht.
Ja, precies. Met weer een aankondiging van Trump. Ja. En je zou het bijna vergeten, maar we zitten nog midden in de nasleep eigenlijk van de verkiezingen. Hè? Er is wel wat gebeurd sinds de vorige keer dat we een podcast opnamen. We weten inmiddels dat het Huis van Afgevaardigden ook definitief naar de Republikeinen gaat. Zij hebben de 218 zetels gisteravond binnengehaald. Eerder hadden we de Senaat natuurlijk ook al, die de Democraten behouden. Maar even dat huis, hè. Want hier hebben we het vaak over gehad. Die Democraten zitten in een soort overwinningsroes. Ook al hebben ze het huis verloren, dat is nu officieel. En dat heeft gewoon echt consequenties. Wat betekent dit voor Biden en de Democraten?
Ja, dat is ook wat mij het meest bezighoudt in het parlementaire gedeelte van de strijd. Inderdaad, de verkiezingen voor een nieuw parlement. En er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, als de Democraten zeggen, het verlies voor een zittende regering is nog nooit zo laag geweest bij midterms als nu, dan hebben ze gewoon gelijk. Statistisch klopt dat. Niks op niks. Het was ook niet echt een referendum over Biden, wat iedereen zei. Mm-hmm. Dat viel ook reusachtig mee. Op het gebied van gouverneurs, daar kijken we vaak niet zo nadrukkelijk naar, maar het is wel waar, is de winst voor de Democraten veel groter geweest dan in hun stoutste dromen. Dus het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar het Huis van Afgevaardigden is toch het belangrijkste gremium, in sommige opzichten zelfs spannender dan de Senaat. Want de Senaat houdt zich vooral bezig met benoemingen, met buitenlands beleid, met dat soort dossiers en geld. Daar
hebben ze ook nog een luisteraarsvraag over. Hè? Komen we zo nog even terug.
Oh, daar komen we ook. Oké, fijn. Verheug ik me op. Het Huis van Afgevaardigden traditioneel gaat over geld. En de president van de Verenigde Staten heeft van alles en nog wat, maar geen geld. Elke cent die hij wil uitgeven, daarvoor moet u toestemming vragen aan het parlement. En eerste instantie altijd aan het Huis van Afgevaardigden. En bij zo'n wissel, zoals nu, het huis bestaat uit 435 leden, maar die maken allemaal deel uit van commissies. Commissie Justitie, Commissie Buitenlandse Zaken, Commissie, noem het allemaal maar op. Hè. En alle voorzitters van al die commissies worden nu Republikeinen. En het stempel die voorzitters van die commissies drukken op de politieke gang van zaken is enorm. En wat dat betreft, dat heb je ook gezien, want de Democraten hebben ook met een minimale meerderheid de afgelopen 2 jaar laten zien wat dat betekent. Bijvoorbeeld met de 6 januari-commissie. Dat was niet mogelijk geweest als de Republikeinen het voor het zeggen hadden gehad. Dus ik denk, de macht in dat huis, hoe klein ook, is nu echt in handen van de Republikeinen. En ik zou zeggen tegen Biden, riemen vast. Want er komt een hoop aan. Er komt een onderzoek tegen Hunter Biden, zijn zoon. Er komt misschien een impeachmentpoging. Er komen enorme toestanden over de begroting. Misschien het terugdraaien van belastingmaatregelen. Ga ze maar door. Het wordt heel lastig. Dat de Senaat hem dan steunt, nou, dat zal wel. Maar het moet allemaal eerst door dat huis. En nogmaals, alles wat met geld te maken heeft, ook steun aan Oekraïne. Hè? Daar heeft de nieuwe speaker Kevin McCarthy al voor de verkiezingen toespelingen op gemaakt. Van dat gaan we toch nog allemaal rustig bekijken. Of we wel zo met geld moeten blijven smijten en met wapens. Dus ja, dat moet je niet onderschatten. Dus ik denk dat de Democraten iets te opgeruimd doen met een op zichzelf best goed resultaat.
Ja, denk ik ook. Want je kan eigenlijk zeggen, de deur van de Senaat is een beetje verder open gegaan voor ze. Want ze hebben een iets grotere meerderheid. Maar die van het Huis van Afgevaardigden, die deur is dicht gegaan nu. Dat is gewoon een probleem.
Ja, dat is gewoon een probleem. En dat gaan ze echt vanaf, wanneer is het? 3 januari wordt ze geïnstalleerd. Nou, ik denk diezelfde avond dat je al de eerste anti-Biden kreten hoort, politiek. En onderzoeken en samenstelling van commissies. Ga zo maar door. Hetzelfde spel.
Daarover, Bernard.
Ja.
Vlak voordat wij elkaar belden, toen kreeg ik een alertje van Fox News. Dat ging over Hunter Biden. En ik kijk nu eventjes breaking news op de site van Fox News. Is he compromised? Met een foto van een lachende Biden en een geschrokken Hunter Biden erbij. House GOP claim President Biden was directly involved in Hunter's business dealings. Dus ja, daar is hij. Dit is de eerste aankondiging. Dat onderzoek gaat er gewoon komen natuurlijk.
Ja. Dat onderzoek gaat er komen. Overigens, ik juich dat toe. Want we moeten zo langzamerhand eens weten wat zich echt heeft afgespeeld. Dus laten ze vooral hun gang gaan. Maar dit soort dingen gaat inderdaad gebeuren.
Ja.
Jan, dan gaan we zo praten over het congres. We hebben hele interessante luisteraarsvragen daar nog bij. Maar we onderbreken de Amerika-podcast eerst even voor een heel belangrijke mededeling.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Jan, zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en hou ze zoals altijd, de voiceberichtjes en de gewone berichtjes, de appjes, alles een beetje beknopt. Hoeven wij er niet in te knippen. Dat is makkelijk en ook fijn. En deze week geven we ook weer die beroemde, klassieke Amerika-podcast Koffiemok weg voor de leukste vraag. Daar komen we aan het eind nog even op terug. Maar eerst naar Robin van Driesten. Die zegt, ja, ik vroeg mij af waarom de partij van de zittende presidenten vaak flink verliezen bij de midterms. Terwijl de president vaak 2 jaar later wel gewoon de presidentsverkiezingen wint en een tweede termijn krijgt toegewezen. Waar heeft het mee te maken? Vind ik een leuke, want dat is inderdaad wel vaak zo. Hè? Dit is dan een traditie en daarna worden ze wel herkozen.
Ja, dat is waar. Maar in dat eerste deel van de vraag, het is het kenmerk van in een democratie, hè, waar je ook kijkt in de wereld. Een regerende partij wordt altijd afgestraft bij verkiezingen. Dat is een soort axioma. En dat is ook logisch. Omdat als je in de oppositie bent, dan kun je allerlei dingen roepen zonder dat het echt consequenties heeft. Maar als je aan de regeringskant zit, dan word je op alles afgerekend. En het is dus per definitie altijd een referendum over de zittende regering. Dat geldt voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Dat geldt voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Je ziet altijd een soort van afrekening. En je ziet vaak dat regerende partijen wat verliezen. En in dit geval was het verlies niet zo heel groot, maar het was er wel. Dus dat is standaard. En het is ook logisch. Mensen letten.
Het is ook een beetje een gevoel, hè? Het is een beetje het einde van de witte broodsweken, voor mijn gevoel. Ja. Van de euforie van die verkiezing van Biden is dan weg. En dan komt een beetje het chagrijn van, oh, dit is allemaal nog niet gelukt.
Nee. Nou ja, en dan waarom ze toch vaker worden herkozen. dat heeft te maken in de eerste plaats met hun eigen campagnecapaciteiten en met het apparaat dat zich daarvoor inzet. Maar ook vaak met onderwerpen. In het geval van Obama, die is destijds, zegt iedereen, gered in de herverkiezingsstrijd door de orkaan Sandy.
Ja.
Waarbij die zich zo presidentieel gedroeg en met zoveel... terecht hoor trouwens, want het was een enorme ramp. Maar ze terecht in het werk heeft gestort van een regering die het volk moet redden. En toen campagne ging, tijdens de campagne plotseling die onderbrak en naar New Jersey ging. Om daar met Chris Christie, de Republikeinse gouverneur, samen door de staat te gaan reizen. En op een bepaald moment er ook vragen werden gesteld. Jeetje, meneer Obama zit daar nog steeds. Vroegen ze aan Christie, is dit niet zo langzamerhand gewoon een campagnetrip aan het worden? Waarop Christie destijds ontplofte en zei, wat krijgen we nou zeg? Mijn staat staat geheel onder water en ligt geheel in puin. En jullie beginnen over politiek, hou op. Maar het was wel waar, het was een juiste vraag. Ja. Ja.
En heeft de opkomst er ook nog wat mee te maken? Want de presidentsverkiezingen altijd de hogere opkomst natuurlijk. Ja, dan gaan gewoon meer mensen stemmen.
Ja. Nou, dit was 46% geloof ik, hè, deze midterms. Ja. En bij de laatste presidentsverkiezingen was extreem hoog. Zaten ze ook boven de 70. Wat in Amerika eigenlijk bijna nooit voorkomt. Meestal ligt het tussen de 50 en 60 bij presidentsverkiezingen. En inderdaad, dat maakt ook uit.
Nou, leuke vraag in ieder geval. Maarten Buurbach die zegt dan... de big lie en abortus speelden een belangrijkere rol deze midterms, dan gedacht dan. Zou je kunnen interpreteren dat democraten nu in het zadel geholpen zijn door de republikeinen en winnen doordat mensen tegen de republikeinen hebben gestemd in plaats van echt instemmen of expliciet kiezen voor het democratische gedachtegoed? Dit lijkt me namelijk nog altijd een lastige situatie, want dan zijn democraten dus eigenlijk afhankelijk van de keuze van de republikeinen.
Ja.
Ik denk ook wel, want je zei al, dit was niet echt een referendum over Biden, zoals we het van tevoren hadden verwacht. Nee. Maar ik denk wel dat het nog steeds wel een referendum over Trump ook was. Dat dit ook wel een stem tegen Trump weer was.
Ja, dat kan heel goed. Maar het is natuurlijk altijd zo, dat de mensen noemen dat ook vaak strategisch stemmen. Dat je stem altijd, je kan je stem uitbrengen omdat je helemaal weg bent van een bepaalde politicus. Maar het is in Amerika heel vaak inderdaad zo dat je op iemand stemt omdat je tegen iemand anders bent. Kijk naar wat Liz Cheney heeft gedaan. Die uit woede voor wat haar is gebeurd in de Republikeinse Partij een democratische kandidaat heeft gesteund in de afgelopen verkiezingen.
En ook vanwege het election denyen en 6 januari en al die dingen.
Precies. Die had dus de reden om zich tegen haar eigen partij te kiezen. Ja, dat zie je bij kiezers ook. En het mooie van een democratie is dat ze kunnen kiezen. Dus je kan van de ene naar de andere partij hippen. Ja, dat mag. Ja.
Ik heb ook wel het gevoel, Bernard, dat beide partijen dit ook wel in de hand proberen te werken. Want je hoort heel erg die republikeinen namelijk, die zijn... Die voeren ook niet heel veel campagne op wat ze zelf willen. Die voeren ook heel veel campagne juist op wat de democraten zullen doen. Het is altijd een waarschuwing van, als die democraten aan de macht komen, dan gaat het helemaal mis, dus je moet ons hebben. En eigenlijk doen democraten dat bij de republikeinen. Dus het zijn op dit moment misschien allebei wel een beetje anti-campagnes.
Ja, maar daar zijn veel studies naar gedaan. En ik herinner me dat ik daar destijds vaak interviews heb gehouden, ook met peilers, van hoe doen jullie het nou? En waarom zijn die campagnes altijd negatief? En het antwoord is meestal omdat uiteindelijk negatief zijn over je tegenstander meer stemmen oplevert dan positief zijn over jezelf. Het is niet anders. Het maakt het onaangenaam, maar het is wel zo.
Ja, dat is wat. Iedereen heeft een hekel aan, maar het werkt dus wel.
Bergman.
Ja, Jan-Willem Wijkmans, zouden jullie eens wat kunnen vertellen over het concept caucus in het congres? Dat vind ik een hele leuke, want dat komt af en toe wel eens voorbij, die term. Maar daar hebben we het inderdaad eigenlijk nooit over.
Nee, het is heel simpel. Je kunt het beste vertalen als fractie of onderdeel van de fractie. Bijvoorbeeld de democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden, die heet caucus. Maar je hebt ook de Freedom Caucus. Dat is een groepje van Trumpisten binnen de Republikeinse Partij. En die vormen binnen die fractie dan een subfractie. En zo heb je bij de Democraten de Black Caucus. Dat is een verzameling van zwarte leden van het Huis van Afgevaardigden, van de democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, die hun eigen groepje hebben en ook eigen standpunten innemen en dat weer inbrengen in de grote caucus, dus de hele fractie. Het is een ingewikkeld woord, maar dat is ongeveer zoals het zit.
Ja, het is eigenlijk een informeel clubje wat een gezamenlijk belang heeft of een gezamenlijke achtergrond. En dat kan soms ook de partijlijnen overstijgen. Hè? Want die Black Caucus, dat zijn dan op dit moment volgens mij alleen democraten. Maar officieel kunnen beide partijen daar lid van worden.
Zeker.
En je hebt ook de Dutch Caucus, hè?
Ja, die bestaat
de,
ook.
De Nederlandse.
Ja, ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat de meeste leden van Nederlandse afkomst, die zijn in de rechterhoek van de Republikeinse Partij. Ja, hè? Ja. Traditioneel.
Conservatief.
Ja, conservatief. Ja, maar ook dat kan, ja.
Nou, leuke vraag in ieder geval. Hey, we hebben nog een audiovraag ook van Jan-Willem Kats.
Voor de midterms hebben jullie goed duidelijk gemaakt wat het verschil is in de aantallen en de kieswijze voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ook als de Republikeinen deze beide weten te winnen, dat Biden dan hinder zal ervaren bij het doorvoeren van nieuwe wetten. Mijn vraag. Het wordt mij niet helemaal duidelijk wat nou exact het verschil is in de invloed die zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden hebben. En als voorbeeld daarbij, stel nou dat alle stemmen geteld zijn en iedereen is mee akkoord. Senaat is democratisch, Huis van Afgevaardigden is republikeins. Wat betekent dit nou voor de tweede helft van Biden zijn termijn? En in hoeverre zal hij daar hinder van ervaren?
Nou, die hinder hebben we denk ik al wel besproken. Maar het is misschien toch wel goed om nog even één keer op een rijtje te zetten wat je eerder ook al deed, van wat is nou het verschil tussen het huis en de Senaat?
Ja.
Want de vergelijking die ik vaak hoor dan, het is een beetje als de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in Nederland, maar dat is het ook niet helemaal, hè?
Nee, want in de eerste plaats worden ze rechtstreeks apart gekozen. Bij ons is dat niet zo. De Eerste Kamer komt tot stand. Er zijn getrapte verkiezingen, hè, via de provinciale staten. Dus wij kiezen niet rechtstreeks onze senatoren. Bij ons is de Eerste Kamer wat ze vaak noemen de chambre de réflexion. Dus daar speelt politiek een iets minder grote rol en gaat het wat meer echt om het staatsbelang, het landelijk belang. Dus senatoren in Nederland hebben de neiging om wat minder opgewonden te zijn en zich meer te laten leiden door het belang van het land dan voor het partijbelang. Niet altijd hoor, maar toch. Terwijl in Amerika zijn het twee huizen die apart worden gekozen en ook allebei de macht hebben om wetgeving aan te nemen of te verwerpen of te ontwerpen. Hè. Dat zijn initiatiefwetten, dat komt ook heel veel voor. En om een wet te maken moet die, net als bij ons, wel door allebei die huizen. Dus in zoverre verschilt het niet.
Maar je kan bij de Senaat beginnen, maar je kan ook bij het Huis beginnen. Ze kunnen beide kanten op.
En als ze samen een bezig zijn met een wet over een onderwerp en ongeveer tot dezelfde conclusie komen, dan moet dat niettemin terug naar, dat heet dan een House Senate Committee. En die gaat dan die twee wetsontwerpen tegen elkaar houden om te zorgen dat er één tekst komt. Dat moet dan weer terug naar allebei de huizen om worden gestemd. En dan is het pas een wet die naar de president kan. Maar er zijn accentverschillen. Het huis is traditioneel de groep in eerste plaats. Die mensen worden maar voor 2 jaar gekozen en senatoren voor 6 jaar. Het huis is typisch een districtenstelsel. Dus alle 435 kiesdistricten die hebben een vertegenwoordiger of meer. En de Senaat, dat is gewoon 2 mensen per staat. Dat heeft dus ook een andere dynamiek. En de Senaat die heeft traditioneel wat meer een iets terughoudender instelling en gaat ook vaak. Richt zich in de eerste plaats op, wat we al eerder zeiden, de benoemingen. Voordrachten die de president heeft gedaan voor rechters, ambassadeurs, moet allemaal via de Senaat. En grote buitenlandse vraagstukken, die komen vaak eerst in de Senaat terecht, voordat ze naar het huis gaan. En het huis concentreert zich ook, omdat die mensen er korter zitten en dus een kortere cyclus hebben, op acute dingen zoals begroting. Alles wat met geld te maken heeft. Ja, maar echt principieel verschilt het niet van wat wij hebben. Het is inderdaad de Eerste en Tweede Kamer.
Duidelijk. Michael Verdelis, die zegt... Ja, die echte rode tsunami is er niet gekomen. Maar dat werd wel door heel veel media als waarheid gebracht. Dat die zou komen dus. Kan je zeggen dat de zwevende kiezer de pijn voor de Democraten heeft verzacht?
Ja, zeg het maar, Jan.
Ja, dat is echt een moeilijke, hè? Nou, moeilijke. Ja, ik denk in ieder geval wel dat de democratische onderwerpen uiteindelijk een grotere rol hebben gespeeld. En ik denk ook dan we vooraf hadden ingeschat. En ik denk ook dat de Trump-factor hier dus echt, wat ik eerder zei, ook wel een grote rol heeft gespeeld. Ja. Want uiteindelijk is denk ik toch voor veel, als het gaat om dat election denying, hè, dat is natuurlijk Trump, dan denk je meteen aan Trump. Dat is echt een onderwerp wat daar eigenlijk het beschermen van de democratie. Dat is echt een onderwerp wat denk ik uiteindelijk toch voor veel meer mensen een belangrijke rol heeft gespeeld dan dat ze ook in die peilingen hebben aangegeven. En ik moet toch even bijzeggen ook, want ik vind die peilingen altijd super interessant. Maar het zijn ook altijd maar momentopnames. Het zijn geen voorspellingen.
Nee. Ik vind de peilers de grootste verliezers van deze verkiezingen, eerlijk gezegd. Want ze hadden het allemaal fout, hè? Zonder uitzondering.
Nou ja, ik vind dat nog wel een beetje meevallen. Want ja, het is ook naar hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Want ik vind wel, heel veel peilers die gaven wel aan dat de verschillen overal klein waren. En ik denk dat ja, als het dan net de andere kant opvalt, ja, dan zit je wel verkeerd. Maar dan is het ook maar een peiling. Je moet er denk ik ook niet van uitgaan dat ze exact zullen voorspellen wat het gaat worden.
Nee, nou weer wel, teruggaande naar statistiek en peilers. Dat is ook een factor. 46% of 48% overkomt, minder dan 50%. In elk geval. Maar onder de jongeren was de opkomst 30%. Dat lijkt laag, maar dat is de hoogste opkomst onder jongeren. Dus eerst mensen die voor het eerst mogen kiezen, ooit.
Ja.
Dus het totale electoraat was een toefje jonger dan normaal.
Ja, ja klopt. Ja.
En dat heeft waarschijnlijk invloed gehad op de uitslag. Dus die kijken naar andere dingen. Niet noodzakelijkerwijs meer republikeins of democratisch, maar die kijken naar onderwerpen die ze aanspreken. En dan kom ik terug in jouw verhaal. Dan waren er in het democratische lijstje waarschijnlijk toch meer onderwerpen die jongeren aanspraken,
ja,
dan
zeker
anderen. Ja, dat moet een rol hebben gespeeld.
Ja. Goed dat je dat zegt, want die jongeren die zijn natuurlijk ook juist notoir moeilijk te peilen. Want die hebben geen vaste telefoonlijn, die nemen de telefoon niet op. Dus dat is echt een probleem van peilers. En wat volgens mij elk jaar eigenlijk groter wordt. Dat die jongeren, sowieso is het moeilijk om mensen te bereiken, maar die jongeren het allermoeilijkst. En die zijn ook het onvoorspelbaarst, begrijp ik.
Ja.
Dus dat is een probleem. Hey, Jasper, hebben de peilingen geleid tot een bepaald gemak of misschien zelfs arrogantie bij de voorspelde winnaars, waardoor de opkomst van de Republikeinse kiezer lager is uitgevallen? Ik weet je, Bernard, ik hoorde een interessant verhaal. Dat werd door een paar analisten geschreven in de kranten, dat er een paar peilers zijn geweest die specifiek positieve peilingen voor Republikeinen hebben gemaakt en naar buiten gebracht. Dus dat waren eigenlijk niet betrouwbare peilingen, maar die waren vooral met het doel om dat verhaal van die red wave te brengen. En dat wel voor wat ruis heeft gezorgd bij andere peilers. Dat dan toch de boel een beetje beïnvloedt. Met eigenlijk als tactiek dus van... Hey, jongens, het gaat helemaal niet zo slecht als jullie denken. Dus ga stemmen.
Ja.
Maar dat zou dan juist alweer eens averechts hebben kunnen
werken. Ja, maar de meeste media baseren zich toch op wat jij ook altijd doet. 538, hè, dat instituut dat al die peilingen middelt. En dan een gemiddelde tussen al die peilbureaus uitrekent. Daar zou je dat dan toch. Die zijn toch slim genoeg om dat te filteren?
Ja, ik ben nog benieuwd. Ik heb nog niet. Ik probeer altijd hun podcast te luisteren. Heb ik nog niet gedaan. Ik heb nog geen reactie van hun gezien. Want ik ben heel benieuwd of die inderdaad dan die peilers er ook uit hebben gehaald. Want je zou zeggen, dat zijn dan relatief nieuwe peilers. En die geef je dan wat minder waarde mee, waardoor ze minder zwaar meetellen. Heeft dat dan toch het gemiddelde beïnvloed? Ik ben heel benieuwd. Dat wil ik nog wel weten.
Ja.
Oké. Okay. Hey, Maarten Zomer, ja, jij gaf al een voorzetje. Die zegt van, ja, is het niet altijd zo dat de genomineerde van een partij pas heel laat opkomt en zelden de favoriet is bij de start van de voorverkiezingen? Je zei al, te vroeg pieken moet je niet doen.
Te vroeg pieken moet je niet doen en je moet zo lang mogelijk wachten. Het is tactisch beter. Het is een beetje een cliffhanger gevoel dat je creëert. En bovendien, als je gebruik maakt van de federale steun en dat recht heb je, dan moet je ook aan de regels houden vanaf het moment dat je kandidaat bent. Dus dan mag je niet meer onbeperkt geld inzamelen. Er zijn allemaal maxima aan en er is behoorlijk streng toezicht op. Dus Ja, ik zei al, als ik jou moest adviseren en jij was DeSantis, dan had ik gezegd, wacht nog even, gouverneur, totdat het moment goed is. Ja.
Ja. Hey, audiovraagje dan nog, Marco Oosterdorp.
In jullie podcast noemen jullie Europa regelmatig 27 staten die het zo nu en dan met elkaar eens zijn. Maar niet al te lang geleden waren Amerika ook een handjevol staten die het zo nu en dan met elkaar eens waren. Hoe zijn de Verenigde Staten verenigd geworden en wat kan Europa daarvan leren?
Ja,
mooie vraag.
Ja, het is een mooie vraag. Het is niet zo dat wij de EU een groep noemen waarvan de landen het af en toe met elkaar eens zijn. Dat is wel een beetje cynisch, maar ik begrijp het. Het is wel een leuke grap trouwens. En de vergelijking is heel interessant. Want we praten wel eens over de Verenigde Staten van Europa. En dan gaan heel veel mensen, loopt het kippenvel over de rug. Of langs de armen, want die denken...
op een goede manier, toch?
Nee, dat nooit, alsjeblieft, nee. Terwijl het wel degelijk de Verenigde Staten... in die zin de Verenigde Staten is, want het zijn... Amerikaanse staten zijn onafhankelijk. En ze hebben weliswaar een federale bond. Maar ze zijn onafhankelijk, ze hebben allemaal hun eigen wetboek... eigen wetboek van strafrecht, eigen volkslied, eigen vlag. Gaan ze maar door. Ze hebben zelfs uitleveringsverdragen met elkaar... in geval van misdaden. Dus het is veel minder vast dan denken. Hoe is het ontstaan? Ja, het was een revolutionaire beweging die in opstand kwam in de koloniale tijd. En een aantal staten, de eerste waren er maar 13... hè, die hebben op een bepaald moment besloten om zich bij elkaar aan te sluiten, omdat dat beter was in de strijd voor onafhankelijkheid en ook voor de ontwikkeling van het land. En dat heeft zich zo langzaam uitgebreid. Sommige staten hebben ze erbij moeten kopen, zoals Louisiana. En sommige staten die deden helemaal niet mee, zoals Texas en zo. Dat is een heel gedoe geweest. Dus dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Maar uiteindelijk is het idee, er zijn bepaalde waarden die we samen delen. Maar er zijn heel veel waarden die we niet met elkaar delen en die wij gewoon voor onszelf in onze eigen staat uitmaken. En het is heel goed om dat te begrijpen. En ook als je door dat land reist, dan kom je het ook tegen. Dan denk je, ze denken heel anders over dingen dan in de rest van het land. Ja, dezelfde DeSantis heeft zich geweldig verzet tegen het vaccineren tijdens de top van de coronaperiode. Dus het leven ging daar min of meer gewoon door. Net als in Zweden trouwens, maar goed. Terwijl andere staten, ja, die deden bijna Chinees. Die sloten gewoon de staat helemaal af. En daar gaan ze zelf over. Er is geen federaal beleid.
Ja, en weet je wat ik ook wel eens het gevoel heb? Want jij geeft al inderdaad duidelijk aan het begin van de Amerikaanse geschiedenis, of tenminste het begin van de ontstaansgeschiedenis, die revolutie. Dan heb je een gezamenlijke tegenstander. Dan moet je ook wel samen daartegen optrekken. En dat valt echt zo samen met hun ontstaansgeschiedenis ook. En ik heb het gevoel dat ook meespeelt. Amerika had eigenlijk minder geschiedenis voordat ze samen gingen. Terwijl in Europa heb je natuurlijk juist een hele hoop geschiedenis. En we zijn ook pas samengekomen, of we hebben dat geprobeerd, na twee wereldoorlogen. Dus daar is toch een wat ander gevoel bij. En daarbij komt dan ook nog dat in Amerika natuurlijk al die immigranten met allemaal andere achtergronden allemaal naar Amerika komen om die Amerikaanse identiteit aan te nemen. En dat geeft denk ik toch een hele andere dynamiek dan in Europa.
Ja, maar goed, ik herinner me nog, na 9-11 kwam iemand met het voorstel om een landelijk rijbewijs in te voeren. Nou.
heeft het niet gered.
Ik dacht dat er een burgeroorlog zou uitbreken. Nee, dat heeft het niet gered, nee.
Ja.
Nee, dat vind ik heel, heel, heel duidelijk. Want waarom, wat heb jij voor rijbewijs? Virginia?
Washington.
Ja, nou, ik heb dus een rijbewijs, een New Yorks rijbewijs. En dat is toch krankzinnig?
Ja.
Nou, dat is wel. Maar that's America, man.
Ja, precies. Ja. Hey, even kijken, want we moeten afronden ook. Zullen we nog eventjes... ik pak Mark Meijer er nog even bij.
Oké, dat is goed.
Ja, die vond ik namelijk nog heel erg leuk, want hij vraagt... hij vraagt in de VS, mag een president maar maximaal 2 termijnen president zijn, maar mag een oud-president daarna nog vice-president worden? Dus had Obama bijvoorbeeld de vice-president mogen zijn van Biden? Ik moest even googlen, Bernard.
Vertel.
Ik weet niet hoe jij...
Dan weet je het zeker. En ik heb alleen een vermoeden. Ga je gaan.
Ja, nou, dan gaan we kijken of dat vermoeden klopt. Het draait natuurlijk om het 12e amendement. Hè, waarin ja. dat is vastgesteld eigenlijk aan welke voorwaarden je moet voldoen. Om president te mogen worden. Dus de leeftijd en dat soort dingen. Geboren in Amerika. En daar staat ook het zinnetje in. No person constitutionally ineligible to the office of president shall be eligible to that of vice president of the United States. En daaruit zou je kunnen afleiden, dus als je geen president mag zijn, dan mag je ook geen vicepresident zijn. En in de regels van president staat dat je maar maximaal 2 termijnen mag. Dus daaruit kan je concluderen dat het niet mag. Maar hier is een hele hoop discussie over. Want dat ene zinnetje, geldt dat nou ook inderdaad voor dat? Het staat er niet letterlijk. We weten alleen, het is nog nooit uitgeprobeerd. Dus het is eigenlijk ook nog nooit echt getest.
Nee, er is wel een poging gedaan met een oud-president die eigenlijk nooit was gekozen, namelijk Gerry Ford. Die kwam nadat, dat weet je, toen Nixon moest aftreden.
Ja.
En die was dus nooit gekozen en is ook niet herkozen. Dus, of is nooit gekozen, kun je zeggen.
Ja,
die heeft geen termijn, alleen maar de termijn volgemaakt. Toen Reagan kandidaat was voor het presidentschap, is op de laatste avond van de conventie een strijd losgebarsten over wie nou de vicepresident moest worden. En toen is Gerry Ford benaderd om dat te gaan doen. En die had er geloof ik wel oren naar, maar uiteindelijk heeft Reagan toen op die conventie George Bush, de senior, aangewezen als vicepresident. Maar dat was toen, we zaten toen allemaal in die conventiehal, het was een enorme zenuwentoestand, valt niet anders te omschrijven. Zelfs Walter Cronkite, die je misschien nog herinnert, misschien de allerberoemdste nieuwspresentator ooit, daar zag je de zweetdruppeltjes op het voorhoofd staan als hij in beeld verscheen. Zo spannend was dat, ja.
Waanzinnig. En Ford had het dus in theorie kunnen worden omdat hij nooit gekozen is.
Nee, maar goed, dat is dus geen goed antwoord op de vraag. Maar het is het enige moment waarvan ik uit mijn hoofd weet dat er ooit een oud-president is benaderd voor het vicepresidentschap.
Ja, hey, ik vond dit zorgde ervoor dat ik echt op een Google-zoektocht ging van hoe zit het nou eigenlijk ook alweer precies. En ik vond hem heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, Mark Meijer, wat mij betreft gaat de mok naar jou deze week. Jij moet een vliegtuig halen, ik moet een trein halen. Dus laten we afronden.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 13 50 20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, want dat heeft Mark ook gedaan. En daardoor kunnen we die fantastisch mooie klassieke Amerika podcast mok naar hem toesturen. Nou, dat was hem voor deze week. Bernard, tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.